Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. Voor foto en mijn groet zal dominee Zonneberg een overlijdensbericht afkondigen. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 25, vers 2. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En ook vers 6, wie heeft lust de Heer te vrezen? Ik noem nu het tweede en het zesde vers van Psalm 25. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
aan de gemeente worden bekendgemaakt dat op de leeftijd van 85 jaar, afgelopen 3 februari, is overleden mevrouw Bartha Jansen Sanders, gewoondhebbend Lindehoflaan 9. De begrafenis heeft gisteren plaatsgevonden na een rouwdienst in het rouwcentrum op de Algemene Begraafplaats, al hier. Wij willen hen die achterblijven in onze voorbeden en in ons meeleven gedenken. In verband met het feit dat er een vers uit Psalm 39 boven de rouwbrief stond afgedrukt: ik was verstomd door stilzwijgen, mijn hart werd heet in het binnenste van mij, willen we ook nu zingen uit Psalm 39, het derde vers. O Heer, ontdek mijn levenseind aan mij, mijn dagen zijn bij u geteld. Psalm 39, vers 3. Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen deze dienst voortzetten met samen te zingen uit Psalm 105 en daarvan de versen 20, 21 en 22. God deed zijn volk met wisse schreden treden, daar niemand struikelde in zijn schreden, met zilver en met goud belaan, blijmoedig uit Egypte gaan. God breidde een wolk uit om zijn scharen bij dag te hoeden voor gevaren. Ze werden dagelijks begenadigd met manna. 20, 21 en 22 van Psalm 105. Naar de wet des Heren en de samenvatting van onze Heer Jezus Christus zingen we uit op toonhoogte 443. Stap voor stap, dag na dag, wil ik Jezus volgen. Op toonhoogte 443. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag, en daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus vatte dit alles samen, tot een hoofdsom. Toen hij sprak, u zult de Heere uw God lief hebben. Met heel uw hart, en met heel uw ziel, en met heel uw verstand, en met heel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Wij gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, wat goed wanneer we zo onderweg zijn. Stap voor stap, hand in hand, wil ik gaan met de Heere Jezus. Om niet te struikelen. En we danken u dat u uw Zoon gegeven hebt, de Heere Jezus Christus, die maar één keer gestruikeld is. En dat was toen hij dat zware kruis op zijn nek had en dat moest dragen, torsen naar Golgotha toe. Het werd hem te zwaar. Heere God, eigenlijk is dat geen wonder, want dat kruis, dat tekent al onze zonden, al onze tekortkomingen, heel onze rebellie. Alles wat wij misdeden of misdachten of miszeiden. Al onze misdaden en misstappen. We moeten het u erkennen. Ook van de afgelopen dagen, ook van de afgelopen week alweer. Wij bleken geen volmaakte mensen te zijn. Terwijl u er zoveel aan hebt gedaan. U wijst ons weg. U maakt ons wegwijs aan de hand van de Bijbel. U hebt uw geest gegeven, uitgestort op alle vlees. En toch is het voor ons zo gemakkelijk om onze eigen gang te gaan. Om onze eigen platgetreden paden te bewandelen. En maar net te doen alsof onze neus bloedt. Heere, vergeef het ons. Zie ons aan in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En dat we hem lief hebben, hand in hand met hem wandelen, elke dag weer opnieuw. Heere God, dan zitten we op het goede spoor, achter hem aan die de weg, de waarheid en het leven is. En zonder hem kunnen we niet, hebben we geen leven. En daarom bidden we van u, leid ons ook vanmorgen maar weer achter hem aan. Als we met elkaar nadenken over een gedeelte uit de Bijbel, hier in de kerk of op de kindernevendienst of bij de oppas en bij de zondagschool, laat telkens uw woord weer een lamp voor onze voet zijn, een licht op ons pad om het donker op te klaren, zo dat we niet struikelen. Neem ons maar bij de hand. Leid ons, zoals u dat doet, gedaan hebt en ook wilt doen. En dat niet omdat we het verdiend hebben, maar dat is uw trouw, uw genade. Heere, we bidden u, wil ons zegen in ons luisteren, in ons orgelspel, in ons zingen, in ons spreken. En dat we erbij zijn, met ons hoofd en met ons hart, met huid en haar, helemaal. En laat het maar merken, dat in uw woord u ons op het oog hebt. Of we nu jong zijn of oud, groot of klein. Heere God, leid en wijd ons zo. We vragen het enkel uit genade. Om Jezus wil. Amen. We gaan samen lezen uit de Bijbel, uit het evangelie zoals Matteüs dat heeft opgeschreven. En daarvan het 11e hoofdstuk. We lezen het eerste gedeelte daarvan, de verse 1 tot en met 6. Matteüs 11, de verse 1 tot en met 6. En in Matteüs 11, vanaf vers 1, daar meldt ons de evangelist Matteüs. En het gebeurde, toen Jezus geëindigd had zijn 12 discipelen opdrachten te geven, dat hij vandaar vertrok om onderwijs te geven en te prediken in hun steden. Toen Johannes in de gevangenis over de werken van Christus gehoord had, stuurde hij 2 van zijn discipelen en zei tegen hem: bent u het die komen zou, of verwachten we een ander? En Jezus antwoordde en zei tegen hen: ga heen en bericht Johannes wat u hoort en ziet. blinden worden ziende. Kreupelen kunnen lopen. Melaatsen worden gereinigd. En doven kunnen horen. Doden worden opgewekt. En aan armen wordt het evangelie verkondigd. En zalig is hij die aan mij geen aanstoot neemt. Tot zover onze schriftlezing. Wij willen over dit gedeelte met elkaar nadenken en heel in het bijzonder onderstrepen het zesde vers waar we lazen. En zalig is hij die aan mij geen aanstoot neemt. Voordat we dit overdenken, willen we met elkaar nog zingen uit Psalm 17, de versen 3 en 4. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Maak uw weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden. 3 en 4 van Psalm 17. Gemeente des Heren, een paar weken geleden waren we een paar keer bij hem op bezoek, bij Johannes de Doper. Hij preekte bij de Jordaan en het was me toch een volle dienst bij hem. Heel Jeruzalem liep uit, heel Judea was onder zijn gehoor en heel het land van rondom de Jordaan was ook naar Johannes uitgegaan. En je hebt gelijk, dat was nog niet alles. Ook de politiek-kerkelijke vertegenwoordigers wilden er graag het hunne van weten. De Farizeeën en de Sadduceeën zijn ook van de partij. Alleen, zij kwamen bij Johannes met een totaal andere insteek. Waren die eerste mensen gekomen om gedoopt te worden en hun zonden te belijden, omdat ze de oproep tot bekering van Johannes hadden gehoord bij herhaling? Die laatst genoemde Farizeeën en Sadduceeën, die stonden erbij en ze keken ernaar. Want ja, zo kun je ook met God en met zijn dienst omgaan als toeschouwer, als niet betrokkenen, aangesprokenen. Bekeert u. Draai je om naar God toe en keer je af van wat je eigen ik lief heeft en liever heeft. Niet ik, maar hij. Zo zei Johannes de Doper dat. Hij moet groter worden. Ik steeds kleiner, minder. Niet ik, hij. Dat is toch prachtig? Als dat je geloofsbelijdenis is. Ik niet, hij. Hij. Maar dan moet dus ook mijn eigen wil en mijn eigen gedachtenpatroon onder de kritiek komen van de Bijbel, onder de kritiek van het evangelie, onder de kritiek van het woord van Jezus Christus. Ik niet, hij. Daarna wordt het stil rondom Johannes de Doper in het evangelie van Matthäus. Want degene over wie hij gepreekt had, degene die na hem kwam, die is steeds meer voor het voetlicht getreden. Jezus Christus. Jawel, totdat we dus een aantal hoofdstukken verder zijn en hier ineens Johannes de Doper weer tegenkomen. Alleen niet bij de Jordaan, maar in de gevangenis. Heel even heeft Matthäus daarover geschreven in hoofdstuk 4, dat Johannes overgeleverd is in de handen van Herodes. Maar heel vreemd, de reden van zijn arrestatie, die lezen we pas in hoofdstuk 14 van Matthäus. En hier, in Matthäus 11, laat deze voorloper van de Heere Jezus weer iets van zich horen. Alleen, hij doet dat via twee discipelen. En namens Johannes komen ze aan Jezus een vraag stellen. Op zich is dat best wel heel verwonderlijk te noemen, dat dat kon. Dat iemand die in de gevangenis zat er anderen op uit kon sturen om een vraag te stellen aan iemand buiten de gevangenis. Blijkbaar had Johannes de Doper in zijn gevangenschap de mogelijkheid om via zijn leerlingen toch in contact te blijven met de buitenwereld. En op de een of andere manier moet Johannes de Doper geweten hebben, gehoord hebben over Jezus' optreden in woord en daad. Uit hoofdstuk 3 van Matteüs weten we dat Johannes wist dat Jezus de Messias was. En daarom zal hij Jezus doen en laten ook met grote belangstelling hebben gevolgd. En misschien heeft hij zich daarom ook graag op de hoogte laten houden. Alleen, als je op die vraag let, dan klinkt daar toch iets in door van twijfel, onzekerheid. Je ziet Johannes als het ware voor je zitten in de gevangenis met een gezicht vol rimpels, vol zorgen, vol vragen. En ik kan hem zo goed begrijpen, hè? Dat heb je toch altijd als er tralies zijn in je leven. Dan hoef je niet eens echt gevangen te zijn en in de bak te zitten. Maar als er van die dingen om je leven zijn die je te pakken nemen, terwijl je aan de tralies rukt en er is geen doorkomen aan, als er weet ik wat voor zorgen in je leven om je heen opgesteld staan. Of je kijkt even iets verder naar de criminaliteit die oprukt. Afrekeningen die plaatsvinden. Terreur waar geen einde aan lijkt te komen. Ziekten die de overhand hebben. Werkloosheid. Eenzaamheid. Stil verdriet. En je hoort het de mensen dan wel eens zeggen, en soms knaagt het binnenin je ook wel eens. Als God dan liefde is, hoe kan het dan ooit bestaan dat? En zo wordt er gerammeld aan die tralies. Nou, daar zit Johannes. En er speelt één grote vraag door zijn gedachten heen. Is hij het nu, of komt er toch nog een ander? Merk je dat dit een heel andere opmerking van achter de tralies is dan die we vorige week gezien hebben? Toen hoorden we uit Paulus' pen, jawel ook van achter de tralies vandaan, de oproep om blij te zijn. Verblijd u in de Heere. Nou, dan moet je bij Johannes de Doper niet mee aankomen. Hij weet dat nog niet zo zeker. Hoe heb ik het nu? En ik kan me zo'n vraag zo levendig indenken, hè? Als je al je hoop gezet hebt op Jezus Christus, op hem die na je komt, en je belandt dan in de gevangenis, achter de tralies. Dat moet je toch op de een of andere manier verscheuren. Dat is een gigantische tegenstrijdigheid. Als de Messias oprukt, om zo te zeggen. En zijn heroud raakt achterop. Komt in de gevangenis terecht. Als jij gepreekt hebt van dat hij de dorstvloer zou zuiveren. Dat hij zou dopen met de Heilige Geest en met vuur. En dan dit. Heb ik me dan vergist? Heb ik het me misschien ingebeeld? Vandaar dat zenden van dat officiële gezelschap. Die twee leerlingen. En nou is het best opmerkelijk als je wat gaat zitten bladeren in de boeken die uitleg geven bij dit 11e hoofdstuk van Matteüs. Dat er uitleggers zijn en een daarvan is Calvijn, de bekende kerkhervormer. Die denkt dat die twee leerlingen van Johannes gestuurd zijn omdat zij die twee leerlingen zoveel moeite hadden met deze vraag. Is die het nou of komt er toch nog een ander? Zij hadden moeite met het aanvaarden van Jezus. Want hoe kan het dat onze meester Johannes, die Jezus heeft gedoopt, dit laat gebeuren? En nou wil Johannes de twijfel van zijn leerlingen verhelpen door te zeggen van nou, ga het hem zelf maar vragen. Dat is de kortste weg. Ga het hem maar vragen. Dat is de ene uitleg. Andere uitleggers, die zijn er, die zeggen nee, het is de vraag van Johannes. En dat lees je ook, hè, dat dit antwoord aan Johannes gegeven moet gaan worden. Heel nadrukkelijk wordt dat erbij geschreven. En je hoeft iemand als Johannes, of je hem dan net nog rekent tot de laatste profeet van het Oude Testament, of als je hem ziet als heroud, de voorloper van de grote koning, ook zo iemand kan ten prooi vallen aan twijfel of aan ongeloof. Want je bent wel mens hoor, ook al ben je een profeet of een heroud van de koning en je blijft ook mens. Alle krachtpatsers in het geloof, die zijn er nooit in eigen kracht. Die zijn er nooit in eigen kennis. Die zijn er ook nooit in eigen kunde. Niet ik, maar hij hadden we afgesproken, toch? Niet ik, maar hij. En laten we maar eerlijk zijn, ook gewoon naar elkaar toe. Ook in het geloof, en misschien moet je wel zeggen, juist in het geloof, krijg je niet alles klaar en kloppend en alsof het een prachtige puzzel is waarvan alle stukjes keurig netjes in elkaar passen. Wanneer je gelooft dat Jezus de Christus is, de gekomen koning, kun je dan vervolgens alles rijmen wat er in je eigen leven gebeurt en in je omgeving en in die grote wijde wereld om je heen? Kun je het dan klein krijgen dat, en ik vat het maar zo samen, die machtige Herodes ook vandaag de dag nog zijn gang gaat, voortdurend de kop opsteekt? Waar wacht ik dan nog op? Ik weet niet hoe dat vandaag de dag in elkaar steekt in de gevangenis. Maar zeker toen, in de dagen van Johannes de Doper, heb je als gevangene niet zoveel te doen. Dan zit je maar te zitten. Misschien wel in een blok, aan handen en voeten gebonden. En dan zit je maar te wachten en nog eens een keer te wachten. Johannes heeft het over verwachten. Blijkbaar is aan zijn verwachting niet helemaal beantwoord. Ja, wat mag je eigenlijk verwachten in het leven? En wat doet hij hier dan? Leest hij Jezus de les? Schrijft hij hem de wet voor? Betekent geloven in Jezus dat je altijd de wind in de zeilen hebt en nooit de wind van voren? Dat heb je ook vorige week gehoord. Zelfs met Jezus aan boord, met hem in hetzelfde schuitje, kan de storm opsteken. Kun je nood zijn. Waarbij Jezus dan die indringende vraag stelt: hebben jullie geen geloof? Waar is dat nou? Waar zit dat dan? Hier stuurt Johannes zijn leerlingen naar Jezus. Hij stuurt ze niet de straat op, al klagend. Van nou, het is ook wat met die Jezus. Die heeft onze meester zomaar in de gevangenis terecht laten komen en verder geen hand uitgestoken om hem eruit te krijgen. Dat kun je doen natuurlijk, hè? Dat je zo de straat op gaat En dan gaat het van mond tot mond en van oor tot oor. En het gaat van kwaad tot erger. En ieder heeft er wel zijn mening over. En uiteindelijk kom je er niks verder mee. Vandaar wat Johannes hier doet is heel rechtstreeks, rechtstreekse communicatie. Gelijk maar op de man afvragen. Hoe zit het nu? Hoe hebben we het nu? Vragen moet je altijd maar stellen op het goede adres en niet laten rondzingen. Heere, wie bent u? En waar bent u nou? En bent u het nou werkelijk? Vandaar dat Jezus deze leerlingen van Johannes de Doper ook niet terugstuurt met het antwoord van, ja, ik ben het. Maar hij zegt wat anders. Ze moeten het eerst zelf maar eens ontdekken. Inzien. Aan de hand van wat ze zien en wat ze horen van Jezus. En dat betekent eigenlijk dat ze zelf regelrechte getuigen van Jezus moeten worden. Eer dat ze het overbrieven naar hun meester, naar Johannes de Doper toe. Regelrechte getuigen. We hebben het zelf gezien. We hebben het zelf gehoord. Wie op de Heer Jezus ziet, wie naar hem luistert, die vergaat om zo te zeggen horen en zien. Daar gebeuren dingen die zijn niet normaal en alledaags. En die horen dan ook bij het koninkrijk van God. Zoals Johannes de Doper, de voorloper in Heraud van de koning, Jezus Christus mocht zijn. Zo is Jezus Christus op zijn beurt als zoon van God de voorloper van het koninkrijk. En in de tekenen die hij verricht en de woorden die hij spreekt en de dingen die er rondom hem te zien zijn, daarin ligt hij als het ware de tipjes van de sluier van het koninkrijk van God op. Om er de aandacht op te vestigen. Kijk, daar gaat het heen. Zo gaat het worden. Geen doven, geen blinden, geen lammen, geen armen, geen kreupelen meer. Geen doden meer. In het koninkrijk van mijn vader. Om zo richting te geven aan het geloof. Daar gaan we heen. Naar die volkomenheid. Het koninkrijk van God breekt baan. En dat betekent dus ook dat het voor ons niet maakbaar is. Alsof wij maar de knop om hoeven te zetten. En het is er. Nee, let eens op Jezus. Hij laat blinden weer kijken. Een lamme die weer kan lopen. Een melaatse die genezen is en zich gewoon weer te midden van alle andere mensen mag voegen. Een dove die niet meer weet wat hij hoort. Doden die opnieuw het levenslicht zien. En aan armen het evangelie wordt verkondigd. Ongekend mooi. Eigenlijk te mooi om waar te zijn. Nee, in het geloof zeggen we dan juist, te waar is het om alleen maar mooi te zijn. Voor de Joden in Jezus' dagen die dit zagen gebeuren, van die blinden en die lammen en die melaatsen en die armen, die doden, wordt er als het ware teruggegrepen op de profetie van Jesaja. De schriften worden vervuld. Dat mag hen overtuigen. En dat mag Johannes de Doper ook overtuigen. En het is heel vreemd, toch staat hier niet die formule die je zo vaak bij Matthäus wel tegenkomt. Dit alles is gebeurd opdat vervuld zou worden hetgeen bij de profeet Jesaja geschreven staat. En dan komt die Bijbeltekst. Nee. Nee, dat missen we hier eigenlijk. Terwijl je het wel zou verwachten. En de uitleggers die zeggen van, het wordt hier even achterwege gelaten, omdat er nog iets komt. Nog een regeltje. Nog een vers. Vers 6. Want dat staat niet bij Jesaja. Zalig is hij, zegt Jezus, die aan mij geen aanstoot neemt. We kennen de zaligsprekingen van Jezus wel, die hij in de bergrede heeft gesproken. Matthäus 5. Maar zo af en toe tref je tussen de regels door nog een verdwaalde zaligspreking aan. En één daarvan lees ik hier. Wie zich, zegt Jezus, aan mij niet stoot, is zalig. Dat klinkt heel algemeen. Deze keer niet, zalig bent u wanneer u zich niet aan mij stoot. Nee, dit zesde vers, dat hoort regelrecht ook nog bij de dingen die Jezus hier sprak, als het ging over wat ze zagen, over wat ze hoorden. Je ziet namelijk niet alleen de werken en de woorden van de Heere Jezus, hoor je niet alleen, maar je ziet ook de ergernis daarover. Dat men zich eraan stoot, dat men zich eraan stoort, dat men zich eraan ergert. Mens, erger je niet. Heb je dat niet? Een stukje ergernis aan de Heere Jezus. Waarom was die er niet toen dit of dat gebeurde? Toen dat erge in mijn leven plaatsvond. Waar was Jezus toen? Dan struikel je haast over. De liederen die we gezongen hebben tot op heden, daar zat bijna altijd het woord struikelen in. En dat woord wordt hier gebruikt als Jezus het heeft over zich ergens aan ergeren, een aanstoot aannemen. Heeft dat te maken met een struikelblok? Die jongen die zei, ik heb voorlopig al even genoeg van die Jezus. Ik moet hem niet. Toen het hem tegen zat in zijn leven. En hij kwam er niet meer uit. Ja, dan struikel je over Jezus. Je weet wat een struikelblok is. Dat is die trottoirtegel die net even iets hoger ligt dan alle andere tegels in het trottoir. En omdat je dan je voet niet hoog genoeg optilt om er overheen te stappen of erop te stappen, struikel je, lig je, gevallen. We kennen misschien allemaal in de Ambachtstraat die Stolpersteinen. Die ingelegde bronzen steentjes die aangeven om toch vooral even stil te staan. Op die plaats bij het feit dat tegen het eind van de Tweede Wereldoorlog de familie Frank daar werd weggevoerd en nooit meer terug is gekomen. Omgebracht. Sta even stil. Struikel er niet over. Nou, zegt Jezus, dan ben je goed af wanneer je aan mij, zegt Jezus, geen aanstoot neemt. Wanneer je niet ergert aan hem. Wanneer je Jezus wilt volgen, maar er gebeuren dan dingen die je eigenlijk niet kunt volgen, want je had anders verwacht. Je zit zelfs in de gevangenis. En hoe heb ik het nu? Erger je dan maar niet aan mij. Val niet over mij, zegt Jezus. Hou je staande achter mij. Kijk, die gevangenis die lijkt voor Johannes de Doper niet te passen in het hele verhaal van het koninkrijk van God dat komen moest. In het verhaal van de Messias die hij voor mocht gaan. Dat botst voor zijn gevoel. Dat botst ook voor mijn gevoel. Net zo goed. Maar kijk eens. Zegt Jezus. Het past er als het ware juist wel goed bij. Al die donkere wolken die zich gaan samenpakken boven de Heer Jezus Christus. Horen bij hem. Die wekken weerstand. Tegenstand. Al zijn woorden, al zijn daden, daar kwam weer kritiek op. In feite moet men hem niet. Men ergert zich aan hem, men valt over hem, men struikelt over hem. Maar let erop, niet de mensen die struikelen staan in het middelpunt. Maar zijn werk, zijn woorden, zijn daden. En daar klemmen we ons aan vast. Niet de mensen die struikelen, maar die geloven dwars tegen alles in. Hen noemt Jezus zalig, gelukkig, goed af. Hij staat ervoor in. In feite is dat de kern van Jezus doen en laten. Hij die zelf het voorwerp is van ergernis, van spot, van hoon, van haat, van vervolging, van arrestatie, van kruisiging, van dood. Hij deed dat opdat wij nooit meer verlaten zouden worden. Herken je dat? Bij alle vragen in je leven, niet struikelen over de Heere Jezus. Want wat hij deed, deed hij voor jou, voor u, voor mij. Johannes die vroeg het zich af. Waar wachten we nou nog op? Bent u het nou of bent u het niet? En Jezus die antwoordt in feite, het wachten is op degene die geloven en die niet struikelen, die geen aanstoot nemen, die zich niet storen. Want letten op de Heer Jezus, hem horen, hem zien, is geen ander meer verwachten. Daar hoeven we niet naar uit te zien. Hou voor ogen. Knoop het in je oren. Wat Jezus sprak. Wat Jezus deed. Eigenlijk past die gevangenschap van Johannes de Doper precies bij het leven van Jezus' vernedering. Nee, we verwachten geen ander. En Johannes had het al gezegd, kijk. Het Lam van God. Hij neemt de zonde van de wereld weg. Hij is geen struikelsteen. Hij is juist fundament. Fundament. Ook als het even. Of misschien ook als het leven tegenzit. Als God voor ons is. Wie zal dan tegen ons zijn? Geen traan, geen tralie of wat dan ook. Jezus Christus, hem te zien, hem te horen, dat houdt me op de been. Zalig. Om hem. Niet ik, maar hij. Amen. We gaan zingen op toonhoogte 120. Blijf mij nabij wanneer het duister daalt. Wees bij mij nu de nacht ten einde spoedt. U heb ik nodig. Ik vrees geen kwaad. Want bij mij is de Heer. Houd Heer uw kruis hoog voor mijn brekend oog. Op toonhoogte 120 zingen wij. We gaan u samen danken en bidden. Heren in de hemel, we komen tot u in gebed om u te danken dat uw naam, ik ben die ik ben, ik zal zijn die ik zijn zal, voor ons een sterke toren mag zijn, waaraan we hou vast hebben. Geef dat we het ontdekken, elke dag weer opnieuw, dat u het bent. Dat we daar niet aan hoeven te twijfelen. Ook al kan er zich zoveel in ons leven aandoen en zich bij ons voordoen en over ons heen rollen en stormen, dat we in vertwijfeling zouden raken. Maar we weten het niet ik, maar Hij. Heere God, we bidden u, laat de geschiedenis die we met elkaar overdachten, hoe herkenbaar misschien ook voor ons, niet eindigen in een mens, maar eindigen in u, Heere Jezus Christus. En dat we het weten, u bent de gekomene die eenmaal weer komt om het ons te vragen wat we met uw eerste komst gedaan hebben. Heere, houdt u ons vast, ook als wij alles los moeten laten. En wil ons uw kracht schenken in voor- en in tegenspoed. Neem ons zo in uw hoede, in eenzaamheid of in verdriet. En dan denken we heel in het bijzonder aan de familie Den Hartog en aan de familie Jansen die in de voorbije week rondom het open graf stonden. Wilt u een God zijn die nabij is, die tranen droogt, die voort doet kunnen, over hoogten en door dalen heen, maar die erbij is en die dat laat merken en horen en zien ook. Geef ons daarvoor een opmerkzaam hart dat zich aan u uitlevert, toevertrouwt. We bidden u voor degenen die ziek zijn, thuis of in de diverse zorginstellingen. We dragen mevrouw van Eldik aan u op in het ziekenhuis in Tiel, waar ook mevrouw van Ravenstein werd opgenomen, als ook mevrouw van der Vieren van Capelle van de Heuningstraat. We bidden u voor Ank van Huyn, die al daar werd geopereerd. We danken u dat mevrouw van Tuil weer mocht thuiskomen. Geef haar verder herstel. We bidden u voor meneer Van Doorn, die het ziekenhuis verliet en in de Appelenburg in Dodewaard werd opgenomen. Geef, Heere God, ook aan mevrouw Verhoef, die revalideert in Vrijthof, kracht en sterkte. We danken u dat Alice van Belzen weer thuis mocht komen na een operatieve ingreep. We dragen meneer Geurts aan u op, die thuis zo ernstig ziek is. En ook al die anderen, niet genoemde, zieken en chronisch ziek, mensen die leven met een handicap, wilt u zich over hen ontfermen. En dat we elkaar tot een hand en een voet mogen zijn. Om elkaar ook niet uit het oog te verliezen, maar te steunen en te sterken. En te helpen daar waar we kunnen. We bidden u voor het werk van de Stichting Woord en Daad, waar we straks onze gaven voor mogen geven. Die doende is in die gebieden waar ebola heerste of heerst, om voorlichting te geven. Geef, Heere, dat dat werk ook gezegend wordt. En dat juist ook door goede voorlichting omtrent hygiëne mensen bewaard worden voor erger. Heere God, zegen zo alles wat op uw zegen wacht. En dat zijn we allemaal en dat is alles. Want zonder uw zegen kunnen we niet. Nooit. We bidden u voor die gebieden waar geweld is en dreiging. In Oekraïne. In Syrië en het verdere van het Midden-Oosten. Heere, al die brandhaarden die niet te blussen lijken. U bent ze toch de baas? U bent toch de Almachtige? Doe uw koninkrijk komen, o God, waarvan de eerste steen toch gelegd is in Jezus Christus. Laat het toch geen en voor niemand een struikelsteen zijn, maar een fundament om bij stil te staan en om op plaats te nemen. Om ondergrond te hebben, want zonder hem kunnen we niet, nooit. Heere God, ontfermt u zich zo over de wereld in nood, waar honger heerst, waar verdriet is, onzekerheid over de dag van morgen en die van vandaag. En neem ons allen in uw hoede. Breng ons ook vanavond weer onder het geklank van uw woord. En dat hier en overal elders waar dan ook ter wereld mag uitgaan, tot eer van u. We danken u voor de opbrengst van Actie Kerkbalans. We danken u dat u harten hebt geneigd. En we bidden u ook. Geef dat we bij voortduur onze verantwoordelijkheid, ook in deze, blijven verstaan. Opdat ook de zaak van uw koninkrijk aan deze plaats voortgaat. Onder jong en onder oud. Tot eer van uw naam. Heere, wil ons horen, onverdiend, maar uit genade alleen, omwille van uw Zoon, Jezus Christus, om wie wij echt geen ander hoeven en verwachten. Uit genade. Amen. Wij mogen nu onze liefdegaven gaan geven in de dienst der offeranden. De eerste rondgang is bestemd voor de stichting Woord en Daad in actie tegen ebola. Tweede rondgang is voor het werk van de Broederskerk Rentmeesters. En de derde rondgang is voor het bijstand in het pastoraat. De zendingsbussen bij de uitgangen zijn bestemd voor het werk voor de inwendige zendingsbond. Al deze mogelijkheden om bij te dragen van harte aanbevolen in uw milddadigheid. Daarna willen wij ook zingen, en wel van Psalm 142, de versen 5, 6 en 7. Ik riep, ik zei tot u, o Heer, gij zijt mijn toevlucht. Hoor mijn geschrei, ik ben uitgeteerd. Voer mij uit mijn gevangenis tot roem uws naams, die heerlijk is. We zingen de versen 5, 6 en 7 van Psalm 142. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren om die ook weer uit te dragen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.